Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Ruurt van der Weg. Fijn dat u er bent. Pianist Hans Rijke, fijn dat jij er ook weer bent. De bloemen vandaag, die gaan naar mevrouw Jopie Ruiter. Zij krijgt een hartelijke groet en bemoediging van ons allen. Mag ik u voorgaan in gebed? Uw aanspreken, goede God, is al een teken u gevonden te hebben. Al lukt ons dat niet altijd, zeker bij tegenslagen, of juist dan weer wel. God, blijf ons uw weg wijzen. Schenk ons uw vertrouwen. Dat vragen wij u, in naam van Jezus, uw beminde Zoon. Amen. Dan gaan we zingen Psalm 100c, de versen 1 en 3. Hij staat in de liturgie afgedrukt. Ik wens u allen een goede dienst.
En dan mag u na bemoediging en groet nog even blijven staan. Want dan zingen we nog een couplet van diezelfde psalm. Het vierde staat op het volgende plaatje. Maar we beginnen met uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
En niet
loslaat van zijn hand bevolen is. Genade zij u en vrede. Van God, bron van al het leven. En van Jezus Christus, licht van de wereld. En de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Laten we nu God aanroepen voor de nood van de wereld in het Kyriegebed. En daarna zingen we als Gloria-lied, en daar hebt u het liedboek voor nodig, het Heilig, Heilig, Heilig. Twee coupletten van gezang 985. Laat ons bidden. Hoort gij, God, het woordloos zuchten van uw schepping? Opgejaagde levens, doodsangst, haatzaaiende taal, grof geweld. Hoort gij ook het verborgen verdriet, de stille verbittering, de plundering van alles wat klein en gering groeit en bloeit en ademt? Ziet gij, God, de mensen die lijden, die eraan kapot gaan? Kent gij hun namen en draagt ge die aan uw hart. Weet gij ook van ons, hoezeer dit alles ons bang te moede maakt, ons doet twijfelen aan wat van ouds van u gezegd is. Zo roepen wij u aan om ontferming voor de nood van de wereld en prijzen wij uw naam, want uw barmhartigheid heeft geen einde. Amen. Voordat we de Bijbel openen, bidden we om het licht van Gods geest. Bron van liefde, licht en leven. U ziet ons hier. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. Maar op de een of andere manier hadden we het gevoel dat we hier vanmorgen naartoe moesten. Naar de kerk. Want dit is nu de kerk. Rondom uw woord. Samen scholen rondom uw woord in turbulente tijden. In de hoop dat we iets horen, iets zien, iets ontdekken over uw koninkrijk dat komt, ondanks alles. Daarom zijn we hier gekomen. Om troost, om bemoediging, om nieuwe inzichten, visioenen misschien. Help ons bij het bidden, bij het zingen en bij het spreken. Kom met uw geest, uw scheppergeest, in ons midden. Amen. Ja, ik ga het met u hebben over Elia, de profeet Elia. We gaan een aantal episodes uit zijn leven lezen, afgewisseld door het zingen van liederen. Dat staat allemaal aangegeven in uw orde van dienst. Dus ik ga dat niet steeds zeggen. Dat is misschien mooier, hè, dat u gewoon telkens weer speelt. Die liederen die staan aangegeven na de eerste en de tweede schriftlezing, derde schriftlezing. Het zijn heel veel lezingen. Maar u zult zien, dat gaat heel goed. En ik wil u één ding even op wijzen. U moet zich niet af gaan vragen, hoe kan dat allemaal? En hoe is dat allemaal nou echt gebeurd, ja of nee? Dat moet u niet doen. Want dan werpt u een drempel op, een barrière voor die verhalen. Het zijn hele aparte verhalen. En Elia gebruikt toverkracht. Elia gebruikt toverkracht. Nou, dan zeg je al, toveren, dat kan niet. Tovenaars bestaan niet. Nou, die bestaan wel. Let maar eens even op het vuur in al die verhalen. Wat Elia doet met vuur. En dan kun je het vergelijken. U kent misschien die boeken wel van Tolkien. The Lord of the Rings. De boeken of de films. Of u kent misschien wel die films van die serie Game of Thrones. Daar komen ook allemaal tovenaars in voor. Bijvoorbeeld Gandalf. Hè? Gandalf de Grijze. En de kwade tovenaar is Saruman de Witte. Nou, Daar vraag je ook niet af, bestaat het allemaal wel, kan het allemaal wel. Je gaat mee in het verhaal en in de beelden. Nou, dat moet u nu vanmorgen ook proberen. En dan zult u van alles al ontdekken en al opvallen, alleen al bij het lezen van die lezing. En dan komt de preek ook nog. Nou, dus ik hoop dat ik u iets kan laten zien, dat je op een andere manier naar Elia gaat kijken. Want daar gaat het eigenlijk om. Nou, daar gaan we. We beginnen met die scène op de Karmel. Dat Elia een soort wedstrijd houdt met de priesters van Baal. Wie is de beste God? Begint u maar. U bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil. En niemand gaf antwoord. Hoe ze ook dansten en sprongen voor het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt. Hij is toch een god? Hij is zeker in gepeins verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen. Maar ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur van het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het en allen wierpen zich voorover op de grond en riepen: De Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hen: Grijp die profeten van Baal. Laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen ter dood liet brengen. Agab, koning Agab, vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba en Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: Sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.
Zo vriendelijk en veilig als het weer, zoals het mantel om mij heen geslagen. Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik hoef zijn aangezicht
zo
Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb mij met volle overgave ingegeven, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hem naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht.
Thank you.
Dan zijn we een poosje later in de tijd. Achab is dood. En Achazja, de zoon van Achab, zit op de troon. En die, Achazja, stuurde een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. Ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei: Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. Maar Elia antwoordde: als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen naar Elia toe. En die zei tegen Elia: Godsman, de koning beveelt u onmiddellijk naar beneden te komen. En weer antwoordde Elia: als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw 50 mannen te verteren. Hierop kwam er een goddelijk vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde. Voor de derde maal stuurde de koning een bevelhebber met 50 mannen. Toen deze derde bevelhebber bij Elia kwam, knielde hij voor hem neer en smeekte: Godsman, spaar alstublieft mijn leven en dat van deze 50 mannen. Ik weet dat er vuur uit de hemel is gekomen dat de twee vorige bevelhebbers en hun mannen heeft verteerd. Maar alstublieft, spaar mijn leven. Toen zei de engel van de Heer tegen Elia: ga met hem mee. Je hebt van de koning niets te vrezen. En dan maken we een sprong naar het Nieuwe Testament, naar Jezus en de Samaritanen. Komt ook vuur in voor. Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar Jezus draaide zich om en wees hen streng terecht. Jullie beseffen niet wat je wilt. Want de mensenzoon is niet gekomen om mensen te laten omkomen, maar om hen te redden.
Christus is nog west, nog oost in hem.
Na de preek is er pianospel. Dan kunt u nog even een beetje mijmeren over wat u gehoord hebt. En daarna zingen we lied 686, 1 en 2. De Geestesheer heeft een nieuw begin gemaakt op de melodie van Gelukkig is het land. Bekende melodieën. Nou, zusters en broeders in Oostzaan. Een tijdje geleden was ik in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar kom ik 1 keer per week. Bij een uitvoering van het oratorium Elias van Mendelssohn. Misschien hebt u, als u op een oratorium hebt gezeten, op een oratoriumkoor, hebt u het misschien wel eens uitgevoerd. Het was geweldig. Het was een fantastische uitvoering. Er was 1 scène die raakte mij en de hele zaal diep. Dat was de eerste schriftlezing die wij vanmorgen gelezen hebben. Die wedstrijd tussen Elia en de profeten van Baal. Elia wint en laat vervolgens zijn tegenstanders die profeten afslachten. Nou, dat heeft Mendelssohn op muziek gezet. Geweldige muziek. Iedereen in de zaal moest denken aan de oorlog tussen Hamas en Netanyahu. We voelden allemaal hetzelfde. Fantastische muziek in een verpletterende uitvoering, maar tegelijk ook ongemakkelijk en pijnlijk. En nota bene, in het programmaboekje had de dirigent verteld dat de Elias over tolerantie gaat. Over tolerantie. Wat? Elia is zo intolerant als de pip. Hoe kan hij dat, die dirigent dat dan zeggen? Nou, lang verhaal kort. Dat concert was voor mij de aanleiding om mij weer eens te verdiepen in de profeet Elia. Nou, wat ik ontdekt heb, wil ik dus vanmorgen met u delen. Vooral omdat deze aloude verhalen zo actueel zijn. Er staat hier echt iets op het spel. Onze samenleving is heel intolerant aan het worden. Polarisatie neemt heel erg toe. Er staan voortdurend Elia's op die andersdenkenden te vuur en te zwaard bestrijden. Daarover straks meer. We gaan eerst even naar Elia toe. En dan moet u even zich realiseren dat die verhalen van Elia, die spelen zich af in de 9e eeuw voor Christus. Dus dat moet je nagaan, hè? Zo rond 870, 850 voor onze jaartelling. Bijna 3000 jaar geleden. Nou, ongelooflijk. En nog steeds hebben ze ons iets te zeggen. Elia, hij is de horzel in de pels van koning Ahab en koningin Izebel, die heersen over het noordelijke 10-stammenrijk Israël. Nou, en Ahab is een soort Trump, zou je kunnen zeggen. Ahab maakt misbruik van zijn macht en hij verrijkt zichzelf. En Elia stelt dat aan de kaak als profeet. Elia zegt, je moet geloven in de enige ware God, Adonai. Ik zal er zijn zoals ik er zal zijn. De God van Sarah, Rebecca en Rachel. Dat is een God die met zijn volk optrekt, meetrekt met zijn volk. Maar Ahab en Izebel, die gaan voor de religie van Baal. De God van de macht en van het geld. Dat was een soort vruchtbaarheidsgodsdienst. Het ging over de cyclus van de natuur. Alles ligt vast en dat is goed. Zoals er seizoenen zijn, zo zijn er ook verschillen tussen mensen. En dat moet vooral zo blijven. Heren en knechten, vrijen en slaven, witten en zwarten, rijken en armen, machtigen en zwakken. Stabiliteit voor alles. En een dubbeltje kan nooit een kwartje worden. Maar laat de God van Elia nu vooral de God van de dubbeltjes zijn. De God van Israël is de God van degenen die onderliggen en uitgebuit worden. De wees, de weduwe en de ontheemde. Dus, dat botst. Ahab en Izebel moeten niets hebben van Elia. Want Elia is zo fanatiek. Elia is zo fanatiek. En dat is storend en ontregelend. Want zij willen rust en evenwicht. En dat conflict loopt hoog op. Op een gegeven moment daagt Elia de profeten van Baal uit. Wie is de beste God? Wie is de weg, de waarheid en het leven? We hebben het gelezen, die episode op de Karmel. Heel wreed, maar er zit ook heel veel humor in. Heel bewust beledigt en kwetst en hoont Elia Baal. Baal is vast in gedachten verzonken. Misschien zit hij wel te poepen. Het staat er echt in het Hebreeuws, mensen. Onze Bijbelvertaling heeft dat een beetje weggemoffeld. Er staat, misschien heeft hij zich wel afgezonderd. Maar het staat er niet. Misschien zit hij wel te poepen, staat er. Of is hij op reis gegaan? Is hij in slaap gevallen? Nou, Elia wint deze Olympische Spelen van de godsdienst. Het vuur van de Heer verteert het hele altaar. Moet je meteen al na, hoezo? Hoezo vuur van de Heer? Ja, Elia is ervan overtuigd dat hij de Heer aan zijn kant heeft. Maar is dat ook zo? Hoe het ook zij, in zijn overwinningsroes ziet Elia zijn kans schoon en hij laat de Baals profeten afslachten. Geweld roept geweld op. Izebel zint op wraak en wil nu Elia vermoorden. Dus het conflict escaleert alleen maar. En wanneer de extase en de roes van de overwinning is weggeëbt, komt Elia weer met beide benen op de grond. Hij wordt bang en hij slaat op de vlucht. Maar volgens mij is er meer aan de hand met Elia. Want volgens mij raakt hij in gewetensnood, in een morele crisis. Wat heb ik gedaan? Ik heb dood en verderf gezaaid. Nu wil ik zelf wel dood. En ik herken dat. Ik herken deze geestestoestand uit mijn werk als krijgsmachtpredikant. Want sommige uitgezonden militairen hadden dit ook. Die kregen na thuiskomst last van moral injury, morele verwonding. Want het geweld dat ze moesten gebruiken had hun morele kompas aangetast. Was ik dat die in Afghanistan dat huis met Taliban-strijders heb beschoten, terwijl ik wist dat er onschuldige kinderen in huis waren? Ik herken mezelf niet meer. En ik voel me schuldig en ik schaam me diep. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd hierover. En alleen met aandacht en met erkenning en met luisteren en begeleiding kan die militair geheeld worden, geestelijk. Dat is er aan de hand met Elia. Een morele crisis. En bij Elia komt de hulp van een engel. De engel raakt hem aan, brood en water. Dus we zien nu in de woestijn een hele andere Elia dan die op de Karmel. Nu is hij kwetsbaar, hij is gewond, eenzaam, in een crisis. Dus de verteller van het verhaal laat hier dus de andere kant zien van de intolerantie van Elia. Elia weet even niet waar hij het moet zoeken. En dat is natuurlijk op zich goed. Een goed teken. Dat zijn geweten gaat spreken. Maar is het voldoende? Is het genoeg? Gaat Elia er nu ook anders over denken? Wordt hij iets minder fanatiek? Minder onverdraagzaam? We zullen het zien. De engel helpt hem overeind. En die stuurt hem naar een andere berg. De Horeb. En daar laat God aan Elia zien dat Elia helemaal op de verkeerde weg zit met zijn fanatisme, waarmee hij zelfs mensen vermoordt. God zegt: Elia, jij gebruikt geweld om jouw doel te bereiken. Jij gaat tekeer als een zende wind, een verwoestende aardbeving en als een verterend vuur. Jij maakt iedereen die anders denkt dan jij, die maak jij een kopje kleiner. Jij gaat over lijken. Maar ik, God, ik ben niet aanwezig in jouw handelwijze. Je doet dit niet namens mij. Ik trek mijn handen ervan af. En dan komt er een zachte bries. En met die zachte bries blaast God dat fanatisme van Elia weg. En Elia slaat zijn mantel voor zijn gezicht uit eerbied, schaamt zich. Maar nogmaals, is het voldoende? Is het genoeg? Nou, deze twee episodes laten dus zien dat er binnen die verhalen over Elia, daar zit al bezinning en kritische reflectie over die intolerantie van Elia. Elia lijkt eigenlijk ook heel erg op Ahab en Izebel. Want ook Elia maakt misbruik van zijn macht, van zijn eigen positie, voor eigen, zijn eigen ego, voor eigen gewin. Dat vind ik geweldig, dit. Het sterke van de Bijbel. Dat al die mensen geen heiligen zijn, hè? Er is verwevenheid van goed en kwaad. Het leven, de mensen, het is niet zwart-wit. Er zijn wel 50 tinten grijs. Elia is geen heilige. Hij slaat de plank mis. En God probeert hem van zijn heilloze weg af te brengen. En hem milder te maken. Verdraagzamer. En lukt dat ook? Nou nee, niet echt. Want Elia is hardleers. Dat blijkt uit dat volgende verhaal wat bijna niemand kent. Maar dat hebben we ook gelezen. Na de dood van Ahab bestijgt zijn zoon Ahazja de troon. Die valt uit het raam, dus het is een ongeluk, en raakt zwaar gewond. En Ahazja wil weten of hij deze val zal overleven. En hij stuurt daarom boden uit om de godheid Baal-zebub te raadplegen. Dat is familie van Baal. Maar de boden die stuiten op Elia. En Elia voorzegt dat Ahazja zeker zal sterven. Ahazja is natuurlijk heel ongerust nu, als hij dat hoort. Dus Ahazja wil graag spreken met Elia. Dus hij stuurt mensen naar Elia toe, militairen, om Elia op te halen. Nou, we hebben het gelezen. Tot twee keer toe laat Elia vuur uit de hemel komen om die mannen te verteren. Hij heeft niets geleerd. Hij heeft niets geleerd. Hij is niet veranderd. Het vuur van de onverdraagzaamheid brandt nog even hoog. En weer is er een engel. Er komt weer een engel aan te pas om deze kettingreactie van dodelijk geweld te stoppen. En het valt ook op dat de verteller van het verhaal het nu niet meer heeft over vuur van de Heer, maar vuur uit de hemel. Misschien is het u wel opgevallen. Er is iets verschoven dus. Want de vraag is natuurlijk, over welke God gaat het hier eigenlijk? Nou, het Nieuwe Testament, Jezus, die heeft dit verhaal gekend van Elia. En hij moet eraan denken wanneer Jacobus en Johannes vuur uit de hemel, daar hebben we het weer, vuur uit de hemel willen roepen om de Samaritanen te verteren. Wat hebben die Samaritanen nou weer misdaan? Nou, niks. Nou, niet veel, wel iets, maar goed. Ze hebben Jezus en zijn leerlingen geen onderdak verschaft, omdat ze het niet met hen eens zijn. Zo werkt polarisatie, hè? Intolerantie. Die leerlingen van Jezus zijn op weg naar Jeruzalem, naar de tempel. Terwijl wij, de Samaritanen, wij vinden dat je God alleen kunt aanbidden op de berg Gerizim. Die controverse bestaat nog steeds, na zoveel jaar, anno 2025. Er is nog steeds een kleine groep Samaritanen in Israël. En nog steeds zijn Joden en Samaritanen letterlijk water en vuur. Dus moet je goed kijken wat hier gebeurt. De Samaritanen zijn intolerant ten opzichte van Jezus. En zijn leerlingen op hun beurt zijn intolerant ten opzichte van de Samaritanen. Want ze willen, net als Elia, vuur laten regenen om die tegenstanders te vernietigen. Maar Jezus doorbreekt dit patroon van intolerantie en geweld. En hij zegt, ik ben niet gekomen om mensen te laten omkomen, maar om mensen te redden. Nou, waar staan we nu in dit verhaal? Nou, hier, als je gaat denken in termen van zuiverheid, heiligheid, waarheid, dat leidt altijd tot geweld, toen en nu. Dus die verhalen over Elia zijn niet bedoeld als een aansporing of een oproep tot geweld of tot onverdraagzaamheid, maar juist het tegenovergestelde. Deze verhalen zijn een waarschuwing, een moreel appel om deze weg niet in te slaan. Ook onze kerken kennen een bloedige geschiedenis van onverdraagzaamheid. Streven naar een zuiver geloof, een zuivere leer, een zuiver volk, dat leidt altijd tot bloedvergieten. En de Elia-verhalen laten ons dus zien hoe het niet moet. Want dan gaat het van kwaad tot erger. En met zachte hand, met engelen, met brood, met water, met een briesje, probeert God Elia op andere gedachten te brengen. En nu begrijp ik dus ook die opmerking van die dirigent aan het begin van de preek, toen hij zei dat de Elias over tolerantie gaat. Dat heeft hiermee te maken. En je zou, ik ga nog een stapje verder, ook God zelf maakt een ontwikkeling door. Ook God zelf maakt een persoonlijke groei door in de verhalen, in de loop van de Bijbelse geschiedenis. God deradicaliseert. God wordt milder en empathischer. Ik vind het een mooie ontdekking, verrassend. Nou, en nu de toepassing. Toen ik met deze preek bezig was, u weet, ik werk in de boekwinkel, hè, elke woensdag de hele dag, lag een boekje van Aaf Brand Korstius. En de titel was, gun iedere kabouter zijn eigen muts. Ik doe daar gaat het om. Geef elkaar de ruimte, gun ieder mens zijn eigen godsdienst. En let op dat woordje gunnen. Dat is een werkwoord, een activiteit, een keuze. Jij kunt best in de enige ware God geloven en tegelijkertijd anderen hun geloof gunnen. Laat ieder op zijn eigen wijze zalig worden. Als je gelovig bent, godsdienstig, in ons geval protestant, dan willen wij de vrijheid en de ruimte hebben om dat geloof te vieren en te beleven en te uiten. Die vrijheid is in Nederland in de grondwet vastgelegd. En dit jaar vieren wij ook 80 jaar vrijheid, bevrijding. godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering. Daarom kunnen wij bij elkaar komen. Dus als wij nou zelf van die vrijheid genieten en gebruik maken, dan gun je die ook aan anderen. Met hun godsdienst. Met hun geloof. En dan breid ik het meteen maar uit, in één moeite. Naar mensen met een andere mening, opvatting, overtuiging, uiterlijk, huidskleur, gender, kledingstijl, afkomst. Maakt me helemaal niet uit. Gun iedere kabouter zijn eigen muts, hoofddoek, pet, hoed, in de breedste zin van het woord. Nou, in de publieke media en in de social media om ons heen gaat het precies de verkeerde kant op. Regelmatig worden andersdenkenden om het minste of geringste afgeslacht. Net zoals Elia deed. En dat gebeurt met een rancuneuze zelfgenoegzaamheid om misselijk van te worden. Barbertje moet hangen. En ook in familie en vriendenkring gaat het vaak mis. U kent die stichting Sieren wel, hè? Die idealistische stichting. Die zegt dat 1,5 miljoen mensen hebben polarisatiepijn. Dat betekent dat ze hun familie of hun vrienden niet meer zien door geruzie over onderwerpen als corona en emigratie. Moet je je voorstellen. Dus, tip 1. Tip 1. Bedenk dat jouw grootste vijand, net als jij, voor 70% uit water bestaat. Ja, en realiseer je dat niemand heeft de absolute waarheid in pacht. Niemand is helemaal zuiver. Niemand is heilig. We zijn allemaal op onze eigen manier, op een bepaalde manier, schijnheilig. Niemand is ooit helemaal consequent in zijn gedrag. Je probeert bijvoorbeeld duurzaam en zo groen mogelijk te leven. Dat lukt soms niet door allerlei omstandigheden. Iedereen moddert maar wat aan. Daarvoor zijn wij mensen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat bewustzijn kan jou helpen om niet te snel te oordelen. Niet iemand af te slachten die anders denkt en doet dan jij. Even een terzijde, zijpaadje. Vrijheid van meningsuiting is niet een plicht, maar het is een recht. Daar hoef je geen gebruik van te maken. Hè? Bij vrijheid van meningsuiting hoort de fijngevoeligheid om er geen gebruik van te maken. Je mag alles denken, hier. Alles, werkelijk alles. Die gedanken zijn vrij. De gedachten zijn vrij. Maar je hoeft niet alles te zeggen. Je hoeft niet anderen te kwetsen of te beledigen. Op hun beurt moeten wij als gelovigen ook tegen een stootje kunnen. En een beetje humor en zelfspot, dat helpt daar echt helemaal bij. Goed, tip 2. Het bestaat bijna niet, maar realiseer je eens even dat jij het ook bij het verkeerde eind kunt hebben. Jij kunt het ook verkeerd zien. Sommige mensen vinden het heel moeilijk om toe te geven, maar het is echt zo. Sterker nog, jij kunt soms het meeste leren van iemand die anders denkt dan jij, met wie het helemaal niet eens bent. Heb ik zelf meegemaakt toen ik vlootpredikant was. Tijdens een cursus over coaching verkondigde de cursusleider in mijn ogen zulke verwerpelijke ideeën dat ik in woede ontstak. Dus dat werd een hele rare, akelige, felle discussie tussen hem en mij. Toen ik er later over nadacht, toen viel bij mij het kwartje. Oh ja joh, dat bedoelt hij. Nu begrijp ik het. En sindsdien heb ik alles van hem gelezen. Al zijn boeken. En ik breng zijn gedachtegoed in praktijk. Ik ben zelf ook coach, dus ik begeleid ook mensen. Ik doe wat ik doe. Ik gebruik zijn methode. Heb ik hem ook verteld trouwens. Hè? Zo kan het gaan. Hè? Daar kun je iets van leren. Gun iedere kabouter zijn eigen muts. Oké, okay. Mooi gezegd, dominee. Maar moeten wij dan alles maar goed vinden? Moeten wij ook tolerant zijn voor intoleranten? Dat is een hele spannende vraag. Ik probeer het maar. Gunnen is het kernwoord. Maar dan ook over en weer. Wederkerig. He, zoals in het verhaal van Jezus, Samaritanen en de leerlingen elkaar in de houtgreep houden van intolerantie. Zo wil ik graag het omgekeerde. Dat alle mensen elkaar ruimte en vrijheid gunnen. Elkaar het licht in de ogen gunnen. En de ander niet zien als een bedreiging of als een aanval, maar als een verrijking. Elia, kom er nog even op terug. Hij had ook niet helemaal ongelijk met zijn fanatisme. Want hij streed onvermoeibaar tegen het onrecht en het machtsmisbruik van Ahab en Izebel. Hij streed voor de God van de dubbeltjes. Maar daarbij ging hij dus jammerlijk de mist in en hij schoot door in onverdraagzaamheid. Maar hij had een besef. Er zijn grenzen aan de tolerantie. En waar liggen die grenzen? Zelf kom ik een heel eind met het zogenaamde no harm principe van de filosoof Mill. No harm, geen schade. Alles mag, alles is geoorloofd, zolang je anderen geen schade berokkent. Fysiek of geestelijk. No harm. En ik kan er nog aan toevoegen, zolang je je houdt aan de regels van de wet. De grondwet. Dat is de morele ondergrens die we allemaal moeten delen. Dus je hoeft niet voor iedereen tolerant te zijn. Je hoeft niet alles goed te vinden. Actueel voorbeeld. Radicaal rechts. Extreem rechts. Vandaag de verkiezingen in Duitsland. Hè? Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Radicaal rechts en extreem rechts is wereldwijd in opkomst en is in verschillende landen zelfs al aan de macht. Ik maak mij daar grote zorgen over. Want ik zie te veel overeenkomsten met de dertiger jaren van de vorige eeuw in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Kijk uit, hè. Kijk uit. Dat denken, hè, radicaal rechts, extreem, is in de kern onverdraagzaam. Intolerant. Iedereen die anders, vreemd en buitenlands is, past niet bij de zuiverheid van vroeger. Toen was alles beter. Toen was ons land nog van vreemde smetten vrij. Onverdraagzaam. Wanneer je stelselmatig de asielzoeker, de Jood, de arbeidsmigrant, de moslim, de gay, de Palestijn in een kwaad daglicht stelt, dan beschadig jij mensen. Jij zet bepaalde groepen en mensen weg als een zondebok. En dat opent de weg naar geweld. Ik zeg het nog een keer. Zuiverheid leidt tot het zwaard en tot erger. En dit denken lijkt steeds normaler te worden. Het krijgt de overhand. Het klimaat wordt naargeestig, onverdraagzaam en rancuneus. Laten wij dan niet naïef zijn. Niet naïef zijn. Als jij tolerant bent voor intolerante mensen, dan zal uiteindelijk de tolerantie het onderspit delven. Je moet geen vrijheid gunnen aan mensen die intolerantie propageren. Wie haat predikt, kan niet op tolerantie rekenen. Het kruis van Christus heeft geen haken. Ga je voor rancune of voor de nuance? Het scheelt maar één letter. En nu moet er geen misverstand komen, hè? Ik vind dat wij zo ver en nog verder moeten gaan in het elkaar gunnen van ruimte en vrijheid. Er is een beroemde uitspraak van de biograaf van Voltaire, een Franse filosoof, die onderschrijf ik helemaal. Dat ging over andere mening, anders denkende. Hij zegt: ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen. Tolereren is eigenlijk een te slap woord. Het gaat om samenleven als gelijkwaardige mensen met verschillende waarden en normen. En dat betekent dus ook dat je de mening en opvattingen van anderen respecteert. Desnoods knarsetandend. Maar er zijn grenzen. En die grens, nogmaals, ligt hier. Die grens is je naaste. Die andere mens. De vrijheid en gelijkwaardigheid van die ander. Berokken de ander geen schade. Behandel een ander zoals jij zelf behandeld wilt worden. Gun iedere kabouter zijn eigen muts. Amen. dat is mooi. Hebben we gezongen. Hij zalft ons met zijn vuur. Dat is het vuur weer. Maar dat is natuurlijk een ander vuur. Dat is een vuur van de geest. Die verwarmt wat koud is en verdeelt. En die inspireert. Om dat vuur gaat het. Wij gaan danken en bidden. Wij gaan ook de namen noemen van twee zieken. Ank Verwer. Ja, die is ziek thuis. En Wim Lebbing is ziek. Die heeft gisteren een herseninfarct gehad. Die ligt in het ziekenhuis. Dus wij doen voorbeden voor hem en voor Ank. Ja? En u mag natuurlijk straks in de stilte allerlei andere namen noemen. Hè? Mensen die in uw hart zijn. Laten we danken, bidden, stil zijn en we sluiten af met een gezamenlijk hardop gebeden, onze Vader. Barmhartige God, wij danken u dat u ons hebt geschapen als mensen. Niet in soorten of in rassen, maar als mensen naar uw beeld. Dat wij kleurrijk zijn, klankrijk. En help ons dan om geen onderscheid te maken naar kleur of klank. Maar iedereen gelijkwaardig te behandelen. Doe ons geloven dat in ieder mens uw gezicht is te zien. En dat de gelijkenis met u overtuigender is dan onze onderlinge verschillen. Dat wij alle mens zijn die mogen leven voor uw aangezicht. Wij danken u dat u ons dat visioen laat zien van uw koninkrijk. Een veelkleurige gemeenschap van volken en mensen van alle kleuren van de regenboog, waarin iedereen tot zijn recht komt en wij elkaar verrijken en ondersteunen en zien. Schenk ons dat vuur, o God, van uw geest, dat wij die droom proberen te verwerkelijken. Niet met grootse woorden, maar met nuchtere daden. Dat we proberen muren te slechten, grenzen te doorbreken, kloven te overbruggen en vooroordelen uit de weg te ruimen. Dat we niet bang zijn voor het andere of de ander. Help ons zo om handen en voeten te geven aan geloof, hoop en liefde. Wij bidden u voor deze wereld, uw schepping. Waarin zoveel in strijd is met de liefde en met de hoop en met het geloof in dat koninkrijk. Al die brandhaarden en schroeiplekken in Afrika, Midden-Afrika, telkens weer. Nu al 3 jaar in Oekraïne, de oorlog tussen Poetin en Oekraïners, geef vrede, Heer, geef vrede. Ook tussen Hamas en Netanyahu, uitwisseling van gijzelaars, maar dat gaat ook weer op een verschrikkelijke manier soms. Wees aanwezig met uw geest van vrede. Help ons ook hier in onze eigen samenleving om zoveel mogelijk in vrede en harmonie met elkaar te leven. Dat we elkaar niet afschrijven. Niet onverdraagzaam zijn, intolerant steeds meer. Maar proberen het goede in elkaar te zien en te zoeken. Wij doen voorbeden voor de zieken onder ons. Wij noemen 2 namen in het bijzonder. Ank Verwer en Wim Lebbing. Wees hen nabij. Wat ze ook doormaken. Draag hen in uw liefde en uw trouw. En als het mogelijk is, laat er herstel zijn. Vooral voor Wim. Het is nu nog heel onzeker. Dat er herstel zal zijn. En wellicht opstanding. Dat hij verder kan. Dat iedereen verder kan die ziek is en eenzaam. Of in rouw. En dat wij met al onze gebreken, blijven omzien naar elkaar in deze kwade tijden. Dat de liefde niet verloren gaat. We bidden ook voor de verkiezingen in Duitsland vandaag. Waai daar met uw geest voor een samenleving van gerechtigheid en waardigheid. Hoor ons, o God, in stilte wanneer wij tot u zeggen wat er leeft op de bodem van ons hart. In de naam van Hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Eind van de maand, SOS Kinderdorpen. Maar wat zijn eigenlijk SOS Kinderdorpen? Bijvoorbeeld in Djamena in 2005 opende het zijn deuren in 12 familiehuizen. In 2 gemeenschappen staan, groeien 120 kindertjes op in de liefdevolle zorg van een SOS-moeder en altijd samen met hun eventuele biologische broertjes of zusjes. In en rond zo'n kinderdorp zijn verder een SOS-kleuterschool, waar 83 kinderen naar school gaan en waar er 8 uit het dorp komen. Een basisschool, waar 287 kindertjes op zitten. 62 komen er uit het kinderdorp en de rest uit de omgeving. Een jongerenhuis, een SOS-jongerenhuis, waar 56 jongeren zijn en 3 begeleiders. En dat huis staat een beetje buiten dat kinderdorp, zodat ze meer kunnen integreren in de gemeenschap. Er is een SOS-medisch centrum, waar dagelijks gemiddeld 35 mensen geholpen worden. En er is een sociaal centrum van waaruit familieversterkende programma's worden gecoördineerd. De doelgroep zijn kindertjes tussen 0 en of kinderen, jongeren, tussen de 0 en 18 jaar, die de ouderlijke zorg verloren zijn of in een onveilige situatie opgroeien en tijdelijk liefdevol familiegerichte zorg nodig hebben. Laten we hen dat gunnen. De tweede collecte is voor de kerk. Graag uw bijdrage.
God van liefde en genade, maak ons door uw geestkracht sterk. Wek in ons de wil tot daden, schep nieuw leven in uw kerk. Maak ons wijs en maak ons moedig voor het toevertrouwde.
Ga op weg in vrede, gedragen door de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegene en behoede u. De Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.